voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Jozua 3. Jozua 3. De te zingen psalmen zijn psalm 42 vers 3. Psalm 66 vers 3 en 5. Psalm 118 vers 10. En psalm 68 vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Jozua 3. De te zingen psalmen zijn psalm 42 vers 3. Psalm 66 vers 3 en 5. Psalm 118 vers 10. Psalm 68 vers 5. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van psalm 42 en daarvan het vierde vers. Psalm 42 vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. En wat er verder volgt, psalm 42 het vierde vers. gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in het boek Jozua, en daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden u als de schriftlezing voor deze morgen Jozua 3. Maar vooraf worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar, eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de amplieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen, en geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna, dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, opdat gij dien weg weet, dien gij gaan zult, want gij lieden zijt door dien weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk: Heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: Neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op, en zij gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heere had tot Jozua gezegd: Deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult den priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: Wanneer gij lieden komt dan aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: Nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua: Hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Gergasieten en de Amorieten en de Jebusieten. Zie, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieden aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden nu 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam 1 man, want het zal geschieden, met dat de voetzolen der priesters die de ark des Heeren van den Heere der ganse aarde, dragen in het midden van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij, die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters, dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste des waters, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan alle oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen, zij rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zartan ligt, en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen, die vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 66. En daarvan het derde en ook het vijfde vers. Psalm 66, vers 3. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. En wat er verder volgt, is ook het vijfde. Een net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden en gaaf ons over aan het geweld. 66, 3 en 5. De Heere zegen u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, het leven van ieder mens, van ons allemaal hier in de kerk en thuis, gaat door hoogten en diepte. Als u al de bladzijden uit uw levensboek nagaat, dan bestaat dat uit hoogten en diepten. En als dat in het gewone leven al geldt, hoeveel te meer geldt dat voor de ware pelgrims, voor Gods kinderen. Door hoogten en diepten. Alle eeuwen door is de reis van Gods volk door deze aardse woestijn vergeleken met de reis die het volk Israël moest maken vanuit Egypte naar het beloofde land. Het land der rust, waar zij mogen aankomen door het goddelijk licht geleid. Want zij weten het, hier beneden is het niet. En toch moeten zij door die aardse woestijn heen om in het land der rusten te mogen ingaan. Maar ik zei al, de weg van elke pelgrim gaat ook door hoogten en diepte. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. En dan kan het zo zijn in het leven dat u denkt of de Heere nog wel van u zou afweten. Zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zoals Asaf het heeft gezegd in Psalm 73. Weet hij wel van mijn droevig lot? Dat u ervaart dat de weg met uw leven, de weg die de Heere met u gaat, heel moeilijk en zwaar is. En wat hebben wij dan nodig? Dan hebben wij onderwijs nodig. Uit de schrift. Uit de mond van de hoogste profeet en leraar. De Heer Jezus Christus. Wiens naam in de Hebreeuwse vorm wij in het bijzonder tegenkomen in het Bijbelboek Jozua. En vanmorgen willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt in het u voorgelezen schriftgedeelte Jozua 3. En daarvan het laatste ofwel het 17e vers. Wij noemen u als de tekstwoorden voor de prediking Jozua 3 en daarvan vers 17. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge, in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking. Wij schrijven onder deze tekstwoorden het wonder van Israëls doortocht door de Jordaan. Het wonder van Israëls doortocht door de Jordaan. Wij letten in de eerste plaats op een doodlopende weg der werken. In de tweede plaats op een geopende weg der genade. En in de derde plaats op de bewandelde weg des geloofs. Dus nogmaals, het wonder van Israëls doortocht door de Jordaan. Wij letten in de eerste plaats op de doodlopende weg der werken. Dat zien wij vanuit de achtergrond, de omstandigheden waar het volk van Israël zich in verkeert op dit moment. En vanuit de eerste twee versen in dit hoofdstuk, de weg naar het beloofde land is afgesloten. Een doodlopende weg der werken. In de tweede plaats een geopende weg der genade. De Heere gaat in de loop van dit hoofdstuk steeds verder duidelijk maken hoe het volk over de Jordaan zal heen trekken. Dat een geopende weg der genade zal zijn. En daarin, het 17e vers, het begin, lezen wij daar ook van. En dan gaat het om de ark des verbonds die in het midden van de Jordaan staat. En in de derde plaats horen wij van de bewandelde weg des geloofs, want zo eindigt vers 17. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken. Dat is de bewandelde weg des geloofs. Dus in de eerste plaats de doodlopende weg der werken. Gemeente, het volk van Israël is na 40 jaar van omzwervingen door de woestijn aangekomen bij de grenzen van het beloofde land. Dat land waarvan de Heer aan Abraham bijna 700 jaar geleden, 680 jaar geleden, beloofd had: uw zaad zal ik dit land geven. Want al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. De Heere zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Hetgeen uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Ook na zoveel eeuwen houdt Gods woord en waarheid haar kracht tot in het late nageslacht. En dat is dit moment, als het volk Israël bij Sittim is, zo lezen we in het eerste vers. Dat is een plaats of een gebied, zo'n 10 kilometer afstand van de Jordaan. Precies aan de overkant, aan de andere kant van de Jordaan, ligt Jericho en Gilgal. En daartussen de grens waar ze overheen moeten, de Jordaan. De grens naar het beloofde land. Maar ik zei u al, dit is een doodlopende weg. Ze kunnen er niet overheen. Onmogelijk. Waarom niet, vraagt iemand. Wel, als je nagaat wat de Jordaan was in die tijd. Alleen al de betekenis van het Hebreeuwse woord Jordaan laat zien wat voor rivier dat is. Dat is niet een smalle rivier die wij nu kennen, voor degenen die wel eens in Israël geweest zijn. Maar die rivier was toen veel breder. Wel 30 meter breed, in gewone situaties. Maar op dit moment, we hebben het gelezen met elkaar, is de Jordaan vol, overvol. En er zijn verklaarders die ervan uitgaan dat de Jordaan honderden meters breed is. Ik moest zo denken aan wat er afgelopen week gebeurde in Amerika. Dat beeld. Met zo'n heftige regenval, waar het water van die rivier in minder dan 3 kwartier tijd met 8 meter stijgt. Kunt u het zich voorstellen? Het is gebeurd de afgelopen week. Nou, zo was het ook hier. De Jordaan is niet die smalle rivier die wij nu kennen, maar de Jordaan was vol, overvol, hebben we gelezen in vers 15, aan al haar oevers. Het is de tijd van de gerstoogst. En de Jordaan is vol water. Kinderen, je kunt er niet overheen. Nou, zegt iemand, dan is dat eigenlijk toch het verkeerde moment. Dat de Heere nou op dit moment zijn volk bij de Jordaan brengt. Had de Heere dat niet op een ander moment kunnen doen? Bijvoorbeeld net voor het regenseizoen, als de rivier maar 30 meter breed is. Ja, dat had de Heere kunnen doen. Maar waarom heeft de Heere dat niet gedaan? We zullen het horen vanmorgen. Waarom ze nou precies op het verkeerde moment hier aankomen bij de Jordaan, juist als die rivier zo vol is, overvol met water. Die Jordaan, ik zei het al, die Hebreeuwse naam, die wijst erop wat voor rivier dat is, die hoog in het noorden van Israël ontspringt bij de bronnen van de Hermon en dan heel snel afdaalt, een groot verval van wel 700 meter. Het is geen lange rivier, maar 160 kilometer lang. Maar wel een rivier waar het water met grote kracht en met grote snelheid naar beneden stort in de richting van de Dode Zee, het laagste punt van deze wereld. En nu moet het volk Israël wachten. Wachten, ja wachten. Hoe lang? 3 dagen. En 3 nachten. En in deze 3 dagen en 3 nachten kan het volk met eigen ogen zien hoe onmogelijk het is om daar doorheen te gaan. Kinderen, overdag zien ze het. Als je daarbij staat, dan krijg ik met groot ontzag naar het gebruis van de waterstromen. En 's nachts, ach, dan zie je het niet, maar dan hoor je het wel. Zou dat voor sommigen, ik veronderstel voor velen, geen slapeloze nacht hebben bezorgd? Als het voor het volk zo is, wat we met elkaar gezongen hebben, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, waar het gedruis der wateren groeit. En dan te moeten wachten, dat duurt lang. Een paar minuten, dat duurt uren voor je gevoel. De minuten kruipen voorbij. Kinderen, wachten duurt lang. Het is een zwaar werk. Gemeente, deze 3 dagen zijn als het ware een voorbereidingstijd. Een voorbereidingstijd. U leest dat vaker in de schrift. Ik denk aan het hele bekende voorbeeld van Saulus van Tarse, die neergeveld werd op weg naar Damascus en 3 dagen niet at en niet dronk en in de eenzaamheid verkeerde. Maar het volk van Israël zag wel, ze konden met eigen ogen zien, de Jordaan waar ze al zo vaak van gehoord hadden, maar nu zien ze het. En als er 1 ding duidelijk moet worden in die 3 dagen, dan is het dit. Het is onmogelijk, hoort u het? Onmogelijk om daar doorheen te gaan. Wij mensen zeggen wel eens tegen elkaar als het gaat om dingen van dood en eeuwigheid, sterven, God ontmoeten. Dan zeggen wij wel eens dat gaat zomaar niet. Ik zou zeggen, bij het licht van de schrift is dat maar een lichtvaardige, een lichtzinnige uitdrukking. Als er 1 ding duidelijk moet worden in ons leven, dan is het dit. Het gaat helemaal niet. Het is onmogelijk. En als je dan ziet op die woeste wateren, hoe klein en hoe onmachtig je bent om jezelf te verlossen, om daar doorheen te gaan, jongeren. Konden ze geen bruggen bouwen? Onmogelijk. Konden ze toch niet sommige plaatsen door het water van de rivier waden? Je zou meegesleurd worden door de stroom van het water, net zoals dat in Amerika gebeurde, afgelopen week. Zwemmen konden de Israëlieten ook niet. En als er al mensen waren die konden zwemmen, ja, de oudste zeker niet en de allerkleinste ook niet. Israëlieten zijn altijd een woestijnvolk geweest en ook later altijd een landvolk gebleven. Er was altijd een stille huiver voor het water. En hoe moet je dan die Jordaan over? Is dit nou Gods weg? In het leven van zijn kerk? Gemeente, het moet duidelijk worden, de weg naar het beloofde land Kanaan is geblokkeerd. En als je dan 3 dagen moet wachten, 3 dagen, dan heb je veel tijd om na te denken. Doet u dat ook wel eens? Nadenken over het verleden, over afgelopen week. Nou, het volk van Israël heeft ook veel tijd om na te denken. 3 dagen, 3 nachten. Waar zijn ze op dit moment? Bij de plaats Sittim. Zegt dat u iets? Als wij enigszins thuis zijn in de schrift, dan weten wij dat Sittim de plaats is waar velen terneergeslagen zijn. Vele doden gevallen zijn. Nummerie 25. Toen het volk begon af te horeren bij die listige omleidingen van Biliam, bij dat feest van ter ere van Baal Peor, en zij gezondigd hebben tegen de Heer. De zonde van overspel, hoererij, die vandaag de dag in ons land openlijk gepropageerd wordt. 24.000 doden zijn er gevallen. Jonge mensen. Ook in deze vakantietijd. Dit woord is een ernstige waarschuwing. En een ernstige roepstem. Je zondigt niet goedkoop. 24.000 zijn er daar begraven. Het is niet voor niets dat de Heere later zegt bij monden van de profeet Micha, eeuwen later, gedenk wat er geschied is van Sittim af tot Gilgal toe. Dat is de plaats waar ze nu zijn. Opdat gij de gerechtigheden des Heeren kent. Dat de Heere een God is van recht. Dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Maar dat je gerechtigheid nodig hebt. Een vreemde gerechtigheid. De gerechtigheid van een ander. Van de Heere Jezus Christus alleen. Maar je staat voor de Jordaan. Hoeveel Jordanen zijn er al geweest in uw leven? In jullie leven, al die zwarte bladzijden in je levensboek. Als je ziet op je eigen bestaan dat je een zondaar bent, nooit geleerd. Dat je voor God niet kunt bestaan en dat je verloren bent buiten God en zonder Christus. Zonder dat bloed, zonder die gerechtigheid. En dat is niet alleen aan het begin van het geestelijk leven. De apostel Paulus die zegt het 25 jaar na zijn bekering in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Maar hij mocht het ook zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Here. Als je nou kijkt wat er gebeurd is in de afgelopen jaren in uw leven, in jouw leven en bij het volk Israël. Nu aan het einde van die woestijnreis, 40 jaar zijn er voorbij gegaan. Hoe is het volk openbaar gekomen? Als een hardnekkig volk, met weinig geloof en veel opstand. Als een murmurerend volk. Nee, nu murmureren ze niet. Maar wat hebben ze dat veel gedaan? En wat hadden ze Mozes nodig als leider, door God geschonken, de meest zachtmoedige van alle mensen? Anders had Mozes het nooit kunnen doen. Maar Mozes wist ervan. Van al dat verdriet van de afgelopen 40 jaar. Hij zegt het in Psalm 90. Wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze zonde, onze heimelijke zonde, in het licht uws aanschijns. 40 jaar geleden stond het volk van Israël ook voor de grenzen van het beloofde land. Nee, niet op deze plaats, op een andere plaats. En wat staat er in Hebreeën 4? Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Niet alleen gezondigd tegen de wet, maar ook tegen het heilig evangelie van vrije genade. En duizenden, tienduizenden zijn in de woestijn te neergeslagen. Ze hebben God niet getrouw geacht. En in ongeloof zijn ze hun weg gegaan. En het oordeel Gods heeft het volk getroffen. Ik vraag het nog een keer. Hoeveel Jordanen zijn er in uw en in jouw leven? In het geestelijke leven, maar ook in het tijdelijke leven. Zoveel moeite en zorgen. Verdriet. In je huwelijk, in je gezin, kinderen op school, het afgelopen jaar, jongeren in je studie, dat het niet ging en dat je vastliep. En waar moet je het aan zoeken? Als je nou worstelt met deze dingen, bovenal met al die Jordanen van zonde en schuld, van aanvechting en van strijd, waar je niet doorheen kunt. En dat je boven alles bedenkt, ik moet sterven en sterven is God ontmoeten. Hoe zal dat ooit kunnen? Want de dood is de laatste vijand, de doodsrivier waar je doorheen moet. En je worstelt en je bidt. En je komt met vragen naar de kerk van morgen. en je weet niet waar je het zoeken moet, wat is er dan nodig? Dan is er nodig dat de Heere zelf antwoord geeft vanuit dit hoofdstuk, het evangelie van Jozua. Dan laat de Heere je wachten. Niet afwachten, maar wachten. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. Opdat je zult leren dat uit de werken der wet, door mijn doen en laten, door alles wat ik doe, geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar dat er alleen een doorgang is door de Jordaan. Terwijl u zucht, kolk en afgrond loeit en het gedruis der wateren groeit. Door de ark der behoudenis. Door Christus. Dan gaat de Heer je brengen op die plaats waar alle hoop je gans ontviel. Waar niemand zorgde voor uw ziel. Opdat hij de weg zou banen. Opdat je gaat leren, mijn weg is een doodlopende weg. Ik heb hem nodig. Geef mij Jezus of ik sterf. En dan wil de Heer in die weg, in die totale onmogelijkheid, in die heilzame wanhoop de weg banen waar hij spreekt. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dan ontsluit hij een weg waar geen weg is. Dat zien wij in het tweede, waar wij letten op de geopende weg der genade. De Heere weet het wel. Hij laat zijn volk niet omkomen. En Jozua die voelt het ook. En Jozua krijgt van de Heere de opdracht om een boodschap te brengen aan het volk. Je zou kunnen zeggen, jongeren, een evangelieboodschap. Iedereen moet het horen. We lezen het dat na 3 dagen, in vers 2, 3 en 4, dat Jozua boden stuurt tot het volk door het tentenkamp, in het leger. Boodschappers, wat moeten ze zeggen? Wel dit, ze spreken over de ark des verbonds des Heeren uw Gods. Kinderen, dat moet je onthouden. Het gaat vanmorgen over de ark. De ark des verbonds, die in het heilige der heiligen van de tabernakel stond en die meeging op die woestijnreis. Let op de ark. Als u die ark ziet, dat zeggen de boodschappers, dan moet u die ark volgen. En ze zeggen daarbij in vers 4 dat er ruimte moet blijven, een afstand moet zijn met de 2000 ellen. Nou kinderen, dat kun je onthouden. Een el, dat is 50 centimeter, een armlengte. Dus 2000 ellen, dat is ongeveer 1 kilometer. Die afstand moet er zijn tussen het volk en de ark. Ik kom daar straks nog op terug. Maar nou wordt het gepredikt in het midden van het volk, in het leger, dat er een geopende weg der genade zal zijn. Hoe? Door de onmogelijkheid. In de weg van het wonder. Dat hebben we toch ook gelezen in vers 4b. Dat is een weg die gij niet geweten hebt. En die gij niet gegaan zijt gisteren en eergisteren. Het is een weg waarvan de Israëlieten nog niet weten hoe het zal gaan. Ze hebben nog geen idee wat er nu gaat gebeuren. En dan klinken er bevelen in vers 5. Dan zegt Jozua tegen het volk, heiligt u. Dat is een bevel, hè? Niet een wens, een bevel, een eis. Heiligt u. Jongeren, dat betekent dat de Israëlieten zich moesten houden aan allerlei ceremoniële voorschriften. Ze moesten zich wassen, schone klederen aantrekken. En ze moesten schuldbelijdenis doen. En ze moesten zich onthouden van allerlei dingen waar daar ze onrein van konden worden. Heiligt u. Dat is een eis, zei ik al. Tegen wie moet dat gezegd worden? Nou, kinderen, niet tegen de Heere. Want de Heere is heilig. Hij is volzalig in zichzelf. Tot wie moet dat gezegd worden? Tot mensen die onheilig zijn. Onrein. bij wie het kwaad huist in het binnenste. Mensen van wie de Heer Jezus gezegd heeft, uit het hart des mensen komen voort hoererijen, valse kwade bedenkingen, dieverijen, leugen en bedrog. Hoe moet dat? Ook dat is een doodlopende weg. Want bij die roep heiligt u, daar voelt een onheilig mens toch zijn totale onmacht, zijn totale onmogelijkheid. Denk aan Psalm 15. Wie kan verkeren, grote God, in uw tent, in uw nabijheid? Wie kan verkeren bij uw heiligheid? Niemand. Ja, de man die rein is van hart en hand. Maar dat is er maar één. Dat is Christus. Dus gemeente, als nou die oproep klinkt, heiligt u ook vanmorgen. Als de heilige wet vanmorgen ons gelezen is. En de oproep hier vanuit Jozua 3 tot ons allemaal hier in de kerk en thuis komt. Dan moet die roep heiligt u ons toch diep verootmoedigen. En ons brengen tot die afzondering in de binnenkamer. Opdat wij heilige werkzaamheden zouden krijgen aan Gods genadetroon. Waar het ons uitdrijft tot de Heilige Geest. Om dat heiligende werk in ons aller hart en leven. Om dat vernieuwende werk van de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Opdat wij door die Geest geleid worden. Zoals geschreven wordt in Hebreeën 10. Laat ons dan toegaan tot een waarachtig, met een waarachtig hart. En u zegt, ik heb het niet. Hij schenkt het. In volle verzekerdheid des geloofs. En dan komt die beeldspraak, hè? De harten gereinigd hebbende van de kwade consciënties. En het lichaam gewassen zijnde met rijnwater. Dat wordt hier bedoeld. Geestelijk. En wat gebeurt er dan? Ach, het gaat in een snel tempo als u het hoofdstuk leest. Dan wordt er in vers 6 een kleine optocht, een kleine stoet geformeerd. Voorop de ark. Met de priesters die de ark op hun schouders moesten dragen, kinderen. Dat is nieuw. Dat is ook nooit gebeurd. De ark werd altijd gedragen door de levieten. Maar nu de priesters in die lange witte klederen. Ze dragen de ark op hun schouders. Dat is het hoogtepunt van hun ambtelijke bediening. En daarachter moeten 12 mannen in een kleine stoet gaan staan. En meelopen achter die ark aan. Uit elke stam 1 man. Als vertegenwoordigers van het ganse volk. En de ark gaat voorop. Dat is ook nog nooit gebeurd. De ark ging wel mee. Maar tijdens die woestijnreis ging de wolkkolom en de vuurkolom voorop. En de ark was in het midden van het leger. Maar nu gaat de ark voorop. Er gaat iets bijzonders gebeuren. Iets beslissends. Iets wat nog nooit gebeurd is. Op deze manier. Het wordt in dit hoofdstuk wel 4 keer gezegd. Hè? In vers 3 en 4, vers 6, vers 11 en vers 14. Dat de ark voorop gaat. En dat het volk moet navolgen. En zo breekt de Heere door alle onmogelijkheden doen. Wat moet het volk doen? Wachten. Totdat u die ark ziet. En dan, kinderen, weer die afstand houden van 1 kilometer, 2000 ellen. Waarom? 2 redenen. Allereerst vanwege Gods heiligheid. Want de ark was het meest heilige voorwerp in de tabernakel. Die stond in het heilige der heiligen, in het binnenste heiligdom. Niemand mocht daar komen. Dan alleen de hoge priester 1 keer per jaar met bloed voor het aangezicht des Heren. En in de tweede plaats, en dat is ook heel ontroerend. Kinderen, als nou die afstand er niet zou zijn. Als iedereen nou dichtbij zou kunnen en mogen staan. Wie zou er dan voorop staan? Dat weet je wel, hè, de grote mensen. Die staan altijd vooraan. En dan zouden de kinderen er niks van kunnen zien. Maar nou is de Heere zo goed en zo mild. Hij wil dat iedereen het ziet, zodat het kleinste kind misschien nog op de arm van vader of moeder gedragen, het zou kunnen zien wat daar gebeurt. Er moest een afstand zijn, iedereen kon het zien. In gemeente in gedachten zien we dan het volk staan. De mannen en de vrouwen, de kinderen, aan de hand van vader of moeder, gedragen. En alleen maar kijken wat er gebeurt. Zie je het, jongeren? Die kleine stoet komt in beweging. In de richting van de Jordaan. En bedenk nog eens dat beeld van afgelopen week in Amerika. Waar het water met een grote snelheid voorbij raast. Steeds dichter komen ze bij de Jordaan. Nog een paar meter. Nog een enkele stap. En dan gebeurt het. Het lijkt wel roekeloos wat die priesters doen. Die voorste priesters die hun voeten zetten op het water. Het lijkt wel roekeloos, want als je je voet zet op het water en je wordt meegesleurd in die waterstroom en je verliest je evenwicht, je zou met ark en al in het water storten naar beneden toe en onherroepelijk verdrinken. Ja, zo redeneert het ongeloof. Maar het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet, wat er nu gaat gebeuren. Ja, ze gaan het wel zien. Ze mogen het zien en ze zullen het zien met hun eigen ogen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Het wonder, er ontstaat een pad in de rivier, in de Jordaan. Zoals dat 40 jaar geleden gebeurde bij de Rode Zee. En toch niet hetzelfde. De ark was er toen nog niet. En de wateren werden toen gekliefd, kinderen, aan twee kanten een muur met water, links en rechts door de Rode Zee. Toen werden de wateren gekliefd, maar nu staat er iets anders in vers 13 en 16. De wateren werden afgesneden. De wateren die vanaf het noorden kwamen naar beneden toe, naar het zuiden, ze worden afgesneden. Tegengehouden. En zo ontstaat er niet twee, maar één muur van water. En aan de andere kant loopt het water naar het zuiden af, in de richting van de Dode Zee. En er ontstaat een droog pad. Juist hier, op het punt waar de Jordaan het breedst is, zoals veel uitleggers veronderstellen, ook het diepst is, wel 6 meter diep. De plaatsaanduiding staat er nauwkeurig bij, hè? Zeer ver van de stad Adam af, laatst van het eind, die tegenover de stad Zartan ligt, dat is 28 kilometer verder naar het noorden. En de wateren die hopen op, er ontstaat een muur van water en die wordt hoger en hoger. En de priesters met de ark, ze staan in het midden van de Jordaan. Daar staan ze, voor die muur van water, die tegengehouden worden door de God, door de ark des verbonds van de God der ganse aarde. De priesters met hun lange witte klederen, ze staan stevast op het droge, zo lazen we in vers 17. Kijk, jij zou denken dat die bodem van de Jordaan drassig is. En dat je voeten daarin wegzinken. Maar nee, nee. God is een God van wonderen. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge. Op het diepste punt, in het midden van de Jordaan. Voor die muur van water. De ark des verbonds des Heren. Daar wordt de naam Heren met 5 hoofdletters genoemd. De naam in wie de meeste van ons misschien wel allemaal gedoopt zijn. Ik ben die ik ben en ik zal zijn, die ik zijn zal. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Hij die het beloofd heeft aan Abraham, uw zaad, heb ik dit land gegeven. Het zou nog bijna 7 eeuwen duren, maar hij sprak het toen al in de tegenwoordige tijd. Nu gebeurt het. Zodat al het volk ervan doordrongen zal zijn. En u leest het ook straks in het vervolg van het boek Jozua. Er worden gedenktekens opgericht. En de ouders moeten het vertellen tegen hun kinderen en tegen hun kindskinderen. Opdat het nooit meer zal worden vergeten dat God zijn woord vervult. In de weg van het wonder, in de weg van de onmogelijkheid. Zo baant hij door de Jordaan de toegang tot het beloofde land, het land der rusten. Het hemelse Jeruzalem. Dat kan alleen door het zien op de ark der behoudenis. De ark gaat voorop en de ark die wijst op Christus door zijn bloed en gerechtigheid. Als die enige middelaar Gods en der mensen. Als een middelaar van verwerving en van toepassing. We gaan er eerst van zingen met de woorden van Psalm 118. En daarvan het 10e vers. Waar we lazen in dit gedeelte in Jozua 3 dat er een weg gebaand wordt. Een toegang, een poort naar het beloofde land. Zo lezen we het ook in Psalm 118. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. 118, het 10e vers. We hebben gehoord van het wonder van Israëls doortocht door de Jordaan. En daarbij in de eerste plaats gelet op de doodlopende weg der werken. Onmogelijk. Om over de Jordaan heen te gaan. Heb u het ook geleerd? In de tweede plaats de geopende weg der genade. Is die weg voor u ook al ontsloten? Opdat u ook zult leren wat we in de derde plaats mogen luisteren naar de bewandelde weg des geloofs. Vanuit het laatste gedeelte van de tekst. En gans Israël ging over op het droge. Totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Dat is een geloofsweg. De bewandelde weg des geloofs. En heel het volk van Israël trekt door de Jordaan. Kijk, hier gebeurt wat bij de mensen onmogelijk is. Dat is niet alleen mogelijk bij God, maar dat heeft God zelf gewerkt. Want al het volk mag nu overtrekken. Jonge mensen, dit zijn wel honderdduizenden. In totaal wel zo'n 2 miljoen mensen. Hoe zijn zij die Jordaan overgegaan? Ziende op de ark. Dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Met een geschonken geloof. O zeker, er zal ook strijd zijn geweest. En schrik. En vrees. En aanvechting. Ik denk alleen al aan de kleinste kinderen. Zouden die niet met groot ontzag hebben gekeken naar die muur van water? Wat zou er gebeuren als die watermuur instort, zoals dat bij de Rode Zee gebeurde? Toen de farao met al zijn ruiters daar verdronken is. Maar ze hebben alle gezien op die ark. Want niet één van de kinderen Israëls is aan de andere zijde gebleven. Dit woord verkondigt u, jou en mij. De grote wonderen Gods. De grote werken Gods. Die hij hier in het Oude Testament, in de oud-testamentische openbaring, verkondigt van Christus. Het gaat over hem, de ark der behoudenis. Het kan dus alleen door Christus. Niet door uw geloof. Uw geloof maakt u niet zalig. Het is slechts een instrument. Wat Gods volk verbindt met Christus. Om uit hem bediend te worden. Om door hem geleid te worden. Om te wandelen door de geest. Door het geloof. Hoe kan het volk van Israël nou door die Jordaan heen? Dat kan alleen omdat de priesters daar in het midden staan. Met die ark op hun schouders gedragen. De gemeente, dat is een heel diep beeld. We zullen er vanmiddag ook van horen. Dat die ark het water ingedragen moest worden. Vergeet het nooit meer, kinderen. Het gaat over de ark. En wat moest er met die ark gebeuren? Die wordt het water ingedragen. Dat is een heel diep beeld. De ark gaat voorop. En hij wordt het water ingedragen. Christus. Die het profetisch getuigt in Psalm 42. Al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Dat is gebeurd op Golgotha. In de volheid des tijds. Toen dit alles zijn diepste vervulling heeft gekregen in Christus. Dat hij is nedergedaald ter helle. In dat eeuwige watergraf van de toorn Gods over het ganse menselijke geslacht. Waar hij gehangen heeft in die 3-urige duisternis en het uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat er een volk zou zijn, ook in Vriezenveen, die nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Vanwege zijn zoen- en zoutverbond, wat vast ligt in dat eeuwige welbehagen van de 3-enige God. Door zijn bloed en door zijn gerechtigheid. Mag u daar nou van weten? Mag jij daarvan weten? Dat is nodig. Want je kunt niet sterven. Dat je nou op goede gronden mag weten, niet alleen anderen, maar ook mij. Ook mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. Alleen door Hem, door de ark des behoudenis, de ark des verbonds des Heren uw Gods, is in het midden van u. En die ark moest in het water gedragen worden. En pas dan kon het volk erachteraan. Zo moest het gebeuren. Op Gods hoog bevel. En die priesters die hebben gehoorzaamd. In het geloof. Beantwoord aan Gods soeverein bevel. Wat betekent dat nou? Ach kinderen, jullie weten het. Ik heb het al gezegd. Die ark was het meest heilige voorwerp in de tabernakel. En later in de tempel. In het heilige der heiligen. Daar kwam de hoge priester. 1 keer per jaar. Niet zonder bloed. Maar met bloed. Van het offerdier. En dat bloed werd in het heilige der heiligen binnengedragen. En het werd door die hoge priester gesprenkeld op dit gouden verzoendeksel. Een gemeente, dan is er nog iets. Heel veel verklaarders. Die zijn ervan overtuigd. Dat die ark, die normaal bedekt was door kleden, door dassenvellen, op dit moment van die kleden ontdaan is. Zodat het goud van die ark, kilometer afstand, je kunt het bijna niet zien, zo ver, op klaarlichte dag met zoveel zon. Iedereen kon het goed zien, ook al is het maar een heel klein stipje in de verte. Maar het goud van die ark, dat schitterde in het zonlicht en daarbovenop. Het gesprenkelde bloed, zo konden ze de Jordaan over. En wat lag er in die ark? 2 stenen tafelen. De wet, die ons aanklaagt, die ons vervloekt en verdoemt, tot zwijgen gebracht door dat verzoendeksel. Dat predikt ons dat wij alleen behouden worden door dat werk van Hem. Die God voorgesteld heeft in de prediking van het woord tot een verzoening. Zo zegt de apostel in Romeinen 3. Door het geloof in zijn bloed. Door het verzoendeksel, zegt de kanttekening. Door bloed wat zichtbaar is op de ark. En door gerechtigheid wat niet zichtbaar was. Maar in die ark lagen de 2 stenen tafelen... Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Hij betaalt voor uw zonde, kind van God. Hij blust uw hel. Hij verzoent u met de Vader. Christus, de wetsvervuller. Om nou in waarheid te mogen zien op hem die het moet uitklagen in zijn hellevaart. Ik ga te gronden, de vloed is mij te hoog. Waar de afgrond roept tot de afgrond en het gedruis van de wateren over hem heen gegaan zijn. Hij heeft de vloek van de wet weggenomen. En heeft een eeuwige verzoening en een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Gemeente van Vriezeveen, jong en oud, wij moeten die Jordaan over. Hoe zal dat gaan? Ziende op de ark. Dan is het nodig dat de Heilige Geest uw ogen daarvoor opent. Dat u ook deze waarheid mag kennen, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. We moeten die Jordaan over. Er kunnen zoveel Jordanen in ons leven zijn, zoveel moeite en verdriet in deze woestijnreis. Maar 1 keer die laatste rivier, die doodsjordaan. Denkt u er wel eens aan? Jonge mensen, denk jij er wel eens aan? In de vakantietijd. Waar ga je in om? Je hebt veel tijd om na te denken. Als het werk stil ligt en als de studie afgerond is het afgelopen jaar. Wat zou het zijn? Hoe zou ons alle leven eruit zien als wij 5 minuten per dag, dat is niet lang, 5 minuten per dag heel bewust nadenken over ons eigen levenseinde. U, jij en ik. Hoe dat zal zijn. Misschien heb u wel eens bij een sterfbed gestaan. Dat iemand op zijn uiterste ligt, maar wij krijgen niet allemaal een sterfbed. En we worden ook niet allemaal 90 jaar oud. Hoe zal dat zijn? Hoe zou ons leven eruit zien? Zou ons leven er niet heel anders uitzien als we dat elke dag deden? De oudvaders die deden dat. Een geschrifte getuige ervan. En dan komt de duivel. En die zegt, pluk de dag. Niet memento mori, wat je vaak leest op een hek bij een begraafplaats. Maar carpe diem, pluk de dag, geniet ervan. Je leeft maar 1 keer. En je moet er toch ook van genieten. Genieten? Kan dat eigenlijk wel? Als je verloren bent, buiten dit wonder, zonder God en buiten Christus. Gemeente, dat is een strikt persoonlijke zaak. Dan gaat het erover of wij dat waar zaligmakend geloof deelachtig zijn. Dat de Heilige Geest door die krachtdadige inwendige roeping dat geloof gewerkt heeft in ons hart. Dan zal een mondbelijdenis ons niet baten. En een naamchristen weet niet of hij die doodsjordaan wel over kan gaan. Misschien denkt hij van wel, maar hij doet het op eigen kracht. Hij probeert zichzelf te redden. Maar een kind van God, een ware gelovige, die is zo arm, die kan zichzelf niet helpen. Die moet geholpen worden. Ziende op hem, de overste leidsman en voleinde des geloofs. Gemeente, dit alles vindt plaats onder de leiding van Jozua. U kent zijn naam. Het is de oud-testamentische naam Jezus, Yeshua. En de Heere heeft tegen Jozua gezegd, juist bij deze gebeurtenis in vers 7, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het gans Israël. Zo maakt God de Heer Jezus Christus groot voor zijn volk. Dan zink je weg voor Gods woord. Dan buig je eerbiedig voor hem neer. Wat is het dat gij omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben. Maar nochtans hem te volgen. Ziende op hem, de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Hij gaat voorop. Jozua is de leidsman die het volk in het land der ruste brengt. Maar de Heer Jezus Christus, de meerdere Jozua, de ark der behoudenis. Hij die zijn leven gegeven heeft voor vloekwaardige, helwaardige zondaars. Hij gaat voorop. Ziende op hem, de overste leidsman en voleinde des geloofs, die het kruis heeft verdragen, de schande veracht, en hij is gezeten aan de rechterhand des vaders. Hij is door de hemelen doorgegaan in het binnenste heiligdom. Nog 1 keer die vraag, hoe zal nou het einde van jouw leven zijn? Van jullie leven, jonge mensen, kinderen. Dominee Ledeboer, die ken je wel, hè? Het vragenboekje. Die man die heeft eens gezegd, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Al heb je niks, dan heb je alles. Hoe zal het met u zijn? Hoe zal het met ons zijn hier in de kerk of thuis? Het zal toch niet zo zijn, gemeente, dat van ons gezegd moet worden wat de apostel zegt in Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen. Vrezen? Ja, vrezen. Dat niemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook het volk van Israël is het evangelie verkondigd, die 40 jaar lang in de woestijn. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Waarom niet? Omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. En ze zijn omgekomen in de woestijn. Hoe moet ik die doodsrivier door? Ach, u kent allemaal de christenreis van John Bunyan. En aan het eind van de christenreis is daar Christen die doodsjordaan over moet. En dan lezen wij namen van metgezellen van die ene pelgrim. Bunyan noemt ze grootmoedig, volhardend. Maar daar worden ook namen genoemd zoals Bunyan ze beschrijft, kleinmoedig, moedeloos, zeer bevreesd, gereed tot hinken. Allemaal namen van kleine geloven die zo aangevochten en die zo bestreden zijn, maar die toch die strijd mochten kennen en die in mochten gaan in het land der rusten. En dan moet Christen ook over die doodsrivier. En hij kan het niet. Begrijpt u dat? Maar dan geeft de Heer hem een metgezel hopende. En hij spreekt zijn vriend Christen moed in. Hij zegt, heb goede moed, Christen. Jezus Christus maakt u gezond. En terwijl Christen ten onder dreigt te gaan door het water van de doodsrivier, op het laatste moment, op dat uiterste moment, komt hij boven water en hij zegt, ik zie hem. Ik zie hem en hij zegt tot mij, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En wanneer gij zult gaan door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Jesaja 43. Ziende op de ark. En dan staan de engelen gereed om hem thuis te halen. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door binnentreden. Zij komen aan, door het goddelijk licht geleid. En zij zullen geen vreemd God ontmoeten. En ze zullen niet verloren gaan. Maar het is het allergrootste wonder, dat ze daar aan mogen komen. Aan de andere zijde, aan de oevers van Emmanuels land, aan de kust van de hemelse gewesten, daar waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, maar waar eeuwige blijdschap op hun hoofden heen zijn zal. Ziende op Christus, steunend op zijn woord wat hij gesproken heeft, uw zaad heb ik dit land gegeven, want gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Amen. Slotzang is Psalm 68, vers 5. Psalm 68, vers 5. Wat ook over dit gedeelte gaat. Uw hoop, uw kudde, uw volk woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. 68, het vijfde vers. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.